Vandaag hebben we een gast bij ons aan tafel. Het zijn allemaal gasten hier in Cannes natuurlijk, maar een speciale NoVip gast aan tafel. Peter van Buren, vroeger criticus van de Volkskrant. Heel erg veel in Cannes geweest.
Een NoVip?
Nee, sorry, gast aan tafel.
Hoeveel keer, Peter, ben jij hier?
Nee, dat is mijn 36e keer.
Je wat?
36.
36 keer. Goed, je komt nu anders dan vroeger, dat is duidelijk, want je bent geen werkend criticus meer, behalve soms voor screen vanuit sommige festivals, maar hier kom je niet als criticus, maar als...
Ja, maar kijk, want te beginnen ben je journalist, hè? Ik zal hier ook wel je verhaal over schrijven, in screen.
Goed.
Maar ik kom niet, dat is...
Waar kom je voor?
Nee, nou, vroeger was het zo, je was altijd de eerste zijn die de nieuwste film zag en de eerste over schrijven, dus je ging zo om 8:30 naar je hotel rennen en een stuk schrijven. Nee, ja, bij mij hoeft het helemaal niet. Ik hoef helemaal geen film te zien. En ik had toch een verhaal over Cannes van dit jaar maken. Dat is ook de reden. Ik wist van tevoren wel wat voor festival het zou moeten worden. En ik werd ook nerveus. Ik moest erheen.
Waarom?
Want... Nou ja, om te beginnen. Vier goede vrienden van me zitten geselecteerd in de competitie. En nog vier goede kennissen. En mijn beste vriend is geselecteerd. En ik heb al 5 jaar geleden... Op een nacht in Rotterdam heeft hij me verteld...
Zeg even wie dat is.
Lee Chang-dong.
Dat is?
Een Koreaan, zegt dat. Zij moet weten. Toen heeft hij 3 films gemaakt.
We praten hier
Three
voor de radio.
Fish, Peppermint Candy, Oasis. Heeft in Nederland ook gedraaid. Dat is een hele goede vriend van me. En 5 jaar geleden was hij in Rotterdam. Toen heeft hij de hele nacht verteld over wat deze films worden. De film heet...
Secret Sunshine. Ja. Zit in competitie.
Ja. En... Dus 5 jaar geleden begon hij, maar 2 maanden later werd hij minister van Cultuur in Korea, Zuid-Korea. Maar. En dat is 1,5 jaar geweest en toen is hij helemaal kapot, een jaar. En toen is hij weer opnieuw begonnen van wat hij überhaupt niet begon. Het was een schrijver eerst, hij heeft een boek geschreven. Toen is hij weer aan die film begonnen. Het heeft een jaar aan gewerkt en vorig jaar was hij in Rotterdam, voorzitter van de jury. En dat had ook weer met die film te maken. Hij zat geblokkeerd en toen... is hij uitgenodigd naar Rotterdam te komen als voorzitter van de jury. En zei alleen maar als mijn scenario klaar is. En het was voor hem tegelijkertijd, hij wou graag komen, de laatste dag om dat scenario klaar te hebben. Toen kwam hij in Rotterdam en zei ik heb een beslissing genomen. Het gaat niet door, ik ga iets heel anders doen. Fantastisch. Maar dat geld lag er. En hij moest wel. Toen heeft hij die film toch gemaakt. En het is ook weer met krakken, mikken geweest. En in december heeft hij weer helemaal stilgelegen. Hij was niet... einde, dat klopt niet. En hij had een kantoor ingericht in Seoul, helemaal nieuw. Er zaten 25 jonge filmers, die zaten op kantoor. De hele jaar hebben ze zitten wachten tot de grote meester eindelijk van plan was om te gaan beginnen. Nou, dat hele proces heb ik dus meegemaakt. Ik ben op de set geweest.
En de film is klaar.
De film is klaar en ik heb gezegd, als je ooit klaar komt en je zit in de kantoorpositie, zou ik voor het eerst van mijn leven of de rode lopen. Tegen al mijn principes van ik weiger naar een film te gaan met een das om een gezicht.
Waarom weiger je dat?
Omdat ik naar de film ga. En niet naar een of ander cocktailparty. Of weet je, bovendien hou ik... Ik draag geen das. Dus dat doe ik niet. Maar dat zou, ik heb een zwart pak gekocht. €60 hoor. En ik heb hem als compromis een rode officiële Ajax-das daar. Maar goed.
Een officiële Ajax-das.
Ja, dat komt weer omdat de festivaldirecteur Thierry Frémaux is een fan van Lyon. En het hele jaar door hebben we deze clash zo. Ja. Ja.
Maar heb jij, wanneer gaat de film in première?
Nou, morgen. Morgen. En ik ga ook niet in de pers vaststellen. Die draait vanavond. Morgenmiddag draait hij.
Vanavond.
Nou, dat is dus al een reden om te komen.
Heb jij iets, wel iets anders kunnen zien?
Want, ja, nou, ik ben dus eergisteren was gekomen.
Een festival met harde selectieprocedures voor journalisten. Je mag...
Ik heb geen perskaart.
Kijk naar het.
Maar ik heb wel een. Ik kan in principe wel alles zien. Ja. Maar ik zit nou bij die Koreanen. Ik slaap op de kamer van en zo. En,
dus maar heb jij een film gezien hier al?
Ja, ik heb dus wel vanochtend. Want dus gisteravond sprak ik dus bij Datar. En zijn cameraman, Fred Kenneman, die is ook in Rotterdam bekend van zijn films. Nou, die eiste...
De Hongaar in competitie dit jaar.
En die eiste dus dat ik... Dus heb ik gehaald voor hem.
Hij eiste dat jij naar zijn film ging.
En die heb ik ook gezien.
Nou, toevallig heb ik die ook gezien. In Dana Jeroen.
Ja.
Ja.
Maar je kijkt er niet al te vrolijk bij.
Nou ja, ik heb hem gisteravond gezien in een bloedhete zaal. En ja, nee, ik werd er niet echt heel vrolijk van.
Vrolijk?
Nou ja, goed, je hoeft er niet vrolijk te worden. Maar nee, maar goed, in de overdrachtelijke zin van... het duurde mij te lang. Ik had toch heel vaak het idee, pak de fast forward knop er maar bij. En de vertraging, heel vaak zei het mij helemaal niks, de traagheid.
Ik heb toch wel heel erg genoten, geloof ik, van de composities. Het is niet echt verrassend als je een beetje het werk van Beletar kent. Het is zwart-wit en het glinstert van de regen. En er zijn overal schaduwen en dingen die bewegen. Dus zo'n openingshot, wat dan? 11 minuten?
Nou, heb jij geklopt, Bas? Nou, ik heb niet geklopt, maar dat was het wel ongeveer.
Dat lijkt alsof daar niets gebeurt, maar er gebeurt natuurlijk tegelijkertijd van alles. In mijn ogen was het een soort
synchronie
van beweging en...
Een stuk schip.
Dat is een soort ode aan een hoek van de kade. Nee. En ik vond dat heel rijk
Ik ben het met je eens dat er hele mooie shots in zitten. En ik vind op zich het openingsshot, het begin van dat schip, dat vind ik wel heel mooi. Dat de ene kant gewoon helemaal is uitgelicht wit is en de andere kant is zwart. En dan weet je al meteen wat de thematiek van het geheel is.
Hier is sowieso de hele fotografie, de hele film fantastisch.
Ja, ik wou net zeggen, want ik vond
briljant.
De manier waarop in dat huis... Het gaat over een man die in een zijnwachtershuisje boven op een kade staat, waar schepen aan de linkerkant van zijn huisje staan, treinen aan de rechterkant. Hij kan kortom de hele kade overzien. Op die kade worden eigenlijk twee misdrijven gepleegd. Er is een roof en er is daarna een worsteling die de dood tot gevolg heeft. Die man heeft alles gezien en die gaat er bovendien met het geld vandoor dat op die manier is geroofd.
Iets van de Coen Brothers?
Nee, oh, zo bedoel ik het helemaal niet.
Het is een verhaal van Georges Simenon, hè?
Ja, van Simenon. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat het mooie... Ik bedoel natuurlijk zwart en wit en thematiek en zo. Maar het mooie is natuurlijk dat, net zoals Simenon dat kiest als een uitgangspunt voor het verhaal, is het een cinematografisch uitgangspunt om zo'n seinwachtershuisje te bezitten, van waaruit je 360 graden kunt draaien en teruggaan en wat dan ook.
Ja, nee, maar dat is allemaal absoluut fantastisch gedaan.
Het is allemaal beweging.
Het is een grote meester. En dat merk je in dat soort dingen. Maar er zitten ook scènes in.
Dat vind ik interessant.
Maar er zitten gewoon ook scènes in. Dan valt er een man met een koffer met geld in het water. En dan zie je hem vervolgens met een pikhaak pakken en dan de kade oplopen. En dan blijft de camera heel lang stilstaan.
Ja.
En dan na verloop van tijd komt hij dan terug met die koffer met geld. Terwijl ik al lang weet wat er gebeurt op dat moment.
Ik snap wel wat je zegt. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk niet om de handeling van het verwerven van die koffer met geld daar.
Nee, maar waar gaat het dan wel om dat het zo lang blijft staan? Nou, en daarvoor vind ik dat er heel vaak ruis in zit.
Te maken met het voorbijgaan van tijd en de fundamentele ervaring daarvan. En toen ik deze film zag, want we hebben hier gisteren natuurlijk heel erg lang over Stel het Licht gepraat, toen wist ik weer waarom die film mij toch tegenviel. Omdat deze film veel rijker is in de gelaagdheid van het beeld. Want terwijl er misschien een kleine handeling plaatsvindt, gebeurt er nog zoveel andere dingen. Qua dus licht wat zachtjes verschuift, een schaduw, iets wat lijkt op te lichten. Alleen maar omdat het zo subtiel in beeld is gebracht, dat opeens je oog erop kan vallen. Het beeld is heel rijk. Er gebeurt eigenlijk in elk hoekje.
Maar dat is ook echt volgens mij het enige waar het hier om gaat. Ja. Ik bedoel, het verhaal is, het narratieve is niet het doel van een film. Nee, dat zeg ik. Dat is ook niet het doel van een film.
Of
het doel
is Beletar, ook zeggen
het
dat
is
elk...
niet de eerste film van Beletar, maar het gaat nog steeds over mensen en een onmogelijkheid om te leven en te communiceren met elkaar. Daar gaat het ook weer over.
Ja,
daar gaat het veel meer over. Die vader en die dochter.
Ja, nou, vooral de vader en de vrouw.
En vader en die vrouw natuurlijk ook.
De vader en zijn vrouw. Want met zijn dochter kan hij juist eigenlijk op de een of andere manier heel wonderlijk communiceren.
Hoe hard hij ook voor haar is.
Ja.
En hoe bezitterig hij ook is.
En allerlei...
Nou, maar daar gaat het over. Niet het verhaaltje van Simon.
Nee. Natuurlijk.
En allerlei, vond ik toch ook hele geestige dingen. Want soms kan iets heel saai zijn. Maar hij slaagt er dan toch in bij Beletar. En ook door die magnifieke fotografie van Fred Kelemen, om zoiets simpels als drie biljartballen op een biljart geestig en spannend te maken. Zo'n bal die wordt aangestoten en rolt en weer even teruggerold. Het is ook een soort animatiefilmpje. Of een soort...
Vind je het niet sowieso geestig dat er Hongaars gepraat wordt in de Franse kuststreek? Die vrees ik om lachen. te bespottelijk. Heel absurd. Nou, en daar
eerlijk
heel
gezegd
vervelend.
Heb ik geen seconde over nagedacht dat het een Franse kuststreek moest voorstellen. Dat was het.
Wel, er zitten overal Franse dingetjes staan. Ja, café maar en vlaggetje. Bovendien komt die man komt uit Londen en zo. Ja, komt toch daaraan, dan kom je in Frankrijk.
Ja, jawel, maar
nee, het speelt zich af.
Het had net zo goed in Wallonië kunnen zijn. Dus dat...
Oké, maar in ieder geval, het is geen Hongarije. Hongarije aan zee.
Nee, oké.
Maar ze hebben allemaal, dus bij de opname, allemaal eigen taal gepraat. Het is nagezien gewoon...
Nee, dat zag je. Tilda Swinton is een van de actrices. Dat zie je ook heel duidelijk. Die beweegt meer met haar mond dan de Hongaarse taal rijk is aan woorden. Maar dat geeft
dus
niet.
Heel geestig. Ja, Hongarije aan zee, dat vind ik al. Ja. Dat is heel geestig van die film.
Ja.
Krankzinnig.
Nou goed, het is, was in elk geval een belevenis waar weinig mensen deel van waren uiteindelijk. Want de zaal was heet, het was laat. En
maar
er zijn
de persvoorstellingen.
We hebben het over de persvoorstelling.
Ik heb het gezien.
Een derde van het publiek daar is weggelopen.
Ja, maar persvoorstelling, moeten we daar eens over beginnen. Er zijn 4000 mensen geaccrediteerd. Dat wordt allemaal pers. Maar als het niet snel meteen en met een ster weer, dan lopen ze toch weg. Maar dan kunnen ze wel tenminste iets erover beweren. Je moet dan toch maar naar zo'n voorstelling van 11 uur gaan en weer niet naar de officiële. Waar de goede gemeente zit te pakken. Nee. Maar dat is veel.
Nou, wat is er gebeurd om 11 uur?
Nou, er liepen dus natuurlijk binnen een kwartier een aantal mensen weg. En voor de rest bleef het allemaal zitten.
Ja.
En dat was dus een respectvol applaus. Maar bij de persvoorstelling met dit soort films, weet je, bij voorbaat loopt een derde weg.
Ja.
Want dat noemt ze pers. Ja, het is toch zo? Er zijn geen 4000 serieuze critici op aarde.
Nee, maar
wel
dat is ook,
geaccrediteerd.
Kan dus ook niet alleen maar voor serieuze filmcritici. Kan wel ook George Clooney, Brad Pitt en Angelina Jolie invliegen.
Daarom lopen bij welke film ook die geen amusementen zijn. Ja. Zij lopen natuurlijk de helft.
Ja. Nou ja, wat dat betreft stelt Cannes zich dan best streng op dit jaar. Want er is weinig amusement en veel strenge en ernstige films waar je even je best voor moet doen om naar te kijken.
Absoluut.
Ik zal je meer vertellen. Ik bedoel, het is 60ste verjaardag. Dus je veronderstelt, dit wordt een grote feestpartij. Dit is sinds jaren dat ze, nou even niet de Franse films praten en de Amerikanen, maar wat er dan als ruggengraat overblijft. Ik zou niet weten welke, laat ik zeggen, vooraanstaande artistieke films er verder nog zijn. Allemaal bij elkaar, dat rijtje alleen al. Ja. Waar de grootste man, Hou Zo Shen, nog in de Satin Regard zit en niet de competitie was.
En wel de mooiste film
die hij toe
heeft gemaakt.
Het is een fantastisch artistiek festival in dat hele grote commerciële gebeuren.
Ja, want zeg even, we moeten zo afronden, maar 36e keer dat je hier bent?
Ja.
Ik bedoel, dat is het pieken en dalen natuurlijk in wat je ziet. Ik bedoel, voor mij is het een competitie met, en dan heb ik het over een programma met ongelooflijk veel hoogtepunten.
Ja.
Ik ben nog maar hier voor de derde keer. Is dat bij jou ook, hè? Jij bent dus begonnen in, ongeveer?
1968, precies. Dus toen ik er kwam, werd het meteen
opgedoekt, het festival. Ja. Door de revolutie werd je uitgeroepen.
Fantastisch jaar natuurlijk. Nee, maar kijk, het moet natuurlijk ook voorhanden zijn. Hè? Maar de keuze om Uris Seidel er neer te zetten, Sukurov en Bellatar, Naomi Kawase, dat is scherp en gedurfd.
Ja.
In een commercieel feestprogramma.
Ja.
En toevallig zijn er een heleboel elkaar. Er zijn er twee films niet meer. Maar desondanks, de grote artistieke namen van dit moment,
die zijn hier.
Die zitten hier.
Ja,
in het hele programma met elkaar. Natuurlijk.
Nou, we gaan er morgen nog verder over praten. Dankjeroel. Peter van Buren, Dana Linsen en Jeroen Stout.